Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse perziksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu!
Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. Op Haiti is de chaos compleet sinds premier Ariel Henry vorige week gedwongen aftrad. Straatbendes terroriseren de bevolking van de hoofdstad Port-au-Prince met moorden, verkrachtingen en plunderingen. Verslaggever Marijn de Waal legt uit waarom de internationale gemeenschap terughoudend is met het bieden van hulp aan het land. Is er nog hoop voor Haiti?
Het laatste filmpje dat ik zag, dat de politiebureaus waren met grote gaten kapotgeslagen, auto's in brand, gebouwen zijn in brand of kapotgeschoten. Het is om te janken als je het ziet. Want dan denk je, mijn mooie land, mooie Haiti, is dat zo geworden?
We spraken de afgelopen dagen met Vena Nieuwelink. Zij is een Haitiaanse die al jaren in Nederland woont met haar man en kinderen. Maar de rest van haar familie woont nog in Haiti. En sinds het dus eind februari heel erg onrustig werd in Haiti, belt ze elke dag om te horen hoe het met haar moeder, broers, zussen, neefjes, nichtjes gaat daar.
Zij leven net als veel anderen in angst, stress. Ze kunnen geen kant op. Ze kunnen niet naar het zuiden, ze kunnen niet naar het noorden. Je weet niet waar een kogel vandaan zou komen.
Bendegeweld heeft het openbare leven in delen van Haiti platgelegd. Onder meer de luchthaven en de politiebureaus in de hoofdstad zijn doelwit van de aanvallen.
In Haiti hebben bendes, die altijd al heel machtig waren, 3 weken geleden eigenlijk helemaal de macht gegrepen. Dat deden ze op het moment dat de premier, Ariel Henry, net op buitenlandse reis ging. Die premier die vloog terug, maar die kreeg te horen, nee, van het buitenland eigenlijk vooral, doe toch maar niet. Die strandde in Puerto Rico en daar werd op hem ingepraat en dat hij inderdaad echt de macht maar moest gaan overdragen.
The unelected Prime Minister Ariel Henry has announced he'll resign once a transitional council is established.
Breaking news on the growing crisis in Haiti, which is on the brink of collapse due to criminal gangs in that country who now want political power. So overnight, the Prime Minister, his name is Ariel Henry, said that he will resign.
Eigenlijk heeft niemand meer de macht. De bendes controleren de stad, de hoofdstad in ieder geval. Het buitenland wil dat er een soort overgangsraad komt die het land dan maar tijdelijk moet gaan leiden. Maar de bendes hebben daar natuurlijk geen zin in. Nee, de beelden die we nu binnenkrijgen en de berichten uit Port-au-Prince zijn heel verontrustend.
Het is niet te beschrijven. Het is zo erg. Veel polities zijn vermoord de afgelopen tijd. Zelfs de politiemensen zijn bang. Het is een burgeroorlog geworden.
Bendes die vechten tot op straatniveau, op huizenblokniveau met de politie om controle over de wijken. Ondertussen gaat het plunderen door, het afpersen, het ontvoeren, het verkrachten. Er komt steeds minder hulp het land binnen, omdat het gewoon praktisch niet gaat. Westelingen worden geëvacueerd, diplomaten, hulpverleners. Dus ja, je ziet het land eigenlijk met de dag verder afglijden. En de vraag is, is er nog hoop voor Haiti? Is er enige uitweg uit deze malaise?
Ja, Marijn, grote chaos op Haiti. Misschien is het goed dat je ons een beetje helpt. Kan jij het land eens even op de kaart zetten?
Haiti is een land, deelt een eiland met de Dominicaanse Republiek. De Spanjaarden noemden dat eiland La Española. Zo heet het nog steeds. Het ligt tussen Cuba en Puerto Rico in de Caribische Zee. Er wonen ongeveer 11 miljoen mensen. En het is één van de allerarmste landen ter wereld. Sowieso het armste land van het westelijke halfrond. En ja, behalve alle chaos in de politiek, die we al decennia zien, komt het land helaas ook vaak in het nieuws vanwege zijn natuurrampen. Aardbevingen, misschien kan je die van 2010 nog herinneren.
There's no hospital, no electricity, nothing. No food, no food, no food, no water, nothing. There's too many people dying.
Een van de allergrootste rampen van deze eeuw. 300.000 doden. Orkanen komen natuurlijk ook voor in de Cariben. En dan zie je eigenlijk dat het land daar totaal niet weerbaar tegen is. Dus dat wordt altijd meteen heel ernstig.
Het dodental in Haiti als gevolg van orkaan Matthew is opgelopen tot boven de 1000. Onder de doden zijn ook mensen die zijn overleden aan cholera door vervuild drinkwater. Tienduizenden mensen raakten hun huis kwijt.
En die politieke chaos, hè, hoe is dat ontstaan?
Ja, kijk, Haiti was heel lang een Franse kolonie. En het mooie van Haiti is dat het zich daar als allereerste land van verlost heeft zelf. Zij zijn al eind 18e eeuw zich gaan verzetten tegen die Franse koloniale overheersing. En dat heeft geleid tot een slavenopstand die succesvol was. In 1804 werd Haiti de eerste vrije zwarte staat eigenlijk in de koloniale wereld. Wat toen echt totaal ongekend was. Dus juist vanwege hun bijzondere ontstaansgeschiedenis putten ze ook heel veel inspiratie uit die geschiedenis, zei bijvoorbeeld ook Vena.
We blijven trots op Haiti. En wij zijn trots op Jean-Jacques Dessalines, die de vrijheid voor de slavernij. Als hij niet had gevochten, dan de vrijheid zou veel andere landen ook niet kunnen genieten nu. Wij zijn trots dat Haiti de eerste zwarte republiek is.
Maar dat maakte ook meteen dat er een vloek rustte op dat land. Want al die koloniale machten, en zeker Frankrijk, wilden natuurlijk niet dat andere koloniën dit ook in hun hoofd zouden halen. Dus er moest een afschrikwekkende werking uitgaan van Haiti's onafhankelijkheid. Dus wat Parijs deed, was het land herstelbetalingen vragen. Dus niet Haiti wat geld kreeg van Parijs, maar andersom. Haiti moest gaan betalen voor zijn eigen vrijheid eigenlijk. Om geaccepteerd te worden als vrije natie. Ja, en als je dat allemaal bij elkaar optelt, het zou nu uitkomen op 32 miljard dollar. Ja, dat is bijna de hele economie van heden ten dagen. Dus dat is idioot veel geld om dat allemaal op te moeten hoesten tot diep in vorige eeuw. Dus ja, daardoor heeft het land eigenlijk nooit echt mogen zijn. En iedereen bemoeit zich er altijd maar mee. Eerst de Fransen, later de Amerikanen, want het ligt redelijk dicht bij Florida. En meer recentelijk ook andere landen in Latijns-Amerika. Maar eigenlijk heeft dat het land nooit goed bestuur opgeleverd. Integendeel, de ene na de andere dictator werd ofwel door Parijs ofwel door Washington in het zadel geholpen of gehouden. En ja, de Haitianen zelf hebben eigenlijk heel weinig over hun bestuur kunnen zeggen daardoor.
En nu is ook de meest recente premier, hè, Ariel Henry, is vertrokken of weggestuurd, zou je misschien wel moeten zeggen. Waarom heeft de bevolking of in ieder geval die bende zich tegen hem gekeerd?
Ja, Henri was nooit een hele daadkrachtige leider. Hij is aan de macht gekomen na de moord op de toenmalige president Moïse eind 2021. Die werd door een doodseskader van Colombiaanse huurmoordenaars in zijn bed doodgeschoten. Toen heeft eigenlijk de internationale gemeenschap gezegd, laten we die Henri maar premier maken die dan tijdelijk het landsbestuur gaat doen. Nou, dat was niet zo'n hele flitsende start natuurlijk voor hem, want hij is nooit gekozen. Hij is een beetje een marionet werd hij daardoor gezien van de internationale gemeenschap. Hij had ook niet heel veel politieke ervaring. Maar goed, hij moest dan maar nieuwe verkiezingen gaan organiseren. In de hoop dat zo'n politieke oplossing dan het land verder zou kunnen helpen. Nou ja, dat deed hij steeds maar niet. Hij zei zelf, ja, het is veel te onveilig hier met al die bendes.
En de mensen zijn gewoon boos. En de mensen zijn gewoon verdrietig, alle emoties bij elkaar. Want zij vinden dat er moet iets gebeuren.
Hij heeft op een gegeven moment een plan bedacht, een jaar nadat hij of zo aan de macht kwam, van er moet maar weer eens een buitenlandse vredesmissie komen. Die zijn er vaker geweest in het verleden van Haiti. Die hadden geen succes, maar een Afrikaans land, Kenia, zou misschien wel zo'n missie succesvol kunnen leiden. Want Haiti, een land van vrijgemaakte slaven, kijkt natuurlijk naar Afrika als een soort moedercontinent. Dus Henri ging naar Nairobi om met de president van Kenia te overleggen over de komst van 1000 Keniaanse agenten naar Haiti. Er werd van gezegd, nou, dat zijn agenten die hebben bijvoorbeeld in de sloppenwijken van Nairobi ook met bendes te maken gehad. Die zijn uitstekend in staat om in Port-au-Prince ook orde op zaken te stellen.
Maar veel Haitianen maken zorgen daarover, want omdat hij niks geeft om de mensen, zo lijkt het, vragen ze zich af of dat niet om zijn eigen belang zou gaan of voor de bevolking echt.
Nou, hij daarheen, vrolijk op de foto met de president van Kenia. En ondertussen werd er eigenlijk een soort criminele coup tegen hem gepleegd in zijn land. Met als gevolg dat hij dus vast kwam te zitten in Puerto Rico uiteindelijk.
Die bendes zijn volgens mij een hele belangrijke schakel in de geschiedenis van Haiti. Wat zijn dat voor bendes? Wat willen die?
Ja, ze worden dus bendes of gangs genoemd. En deels zijn ze ontstaan als een soort milities, vaak gelieerd aan politieke partijen of politieke hoofdrolspelers of invloedrijke zakenlieden, die ze eigenlijk als een soort gewapende arm inzetten. Ofwel om de bevolking achter jou te krijgen, ofwel om de aanhangers van je tegenstander te intimideren of aan te vallen.
Ja, het voelt een beetje als maffia-clans die elkaar bestrijden. Maar nu in februari hebben ze elkaar ineens weten te vinden en zijn ze samen gaan optrekken. Hoe zit dat dan?
Ja, dat hebben ze meermaals wel geprobeerd hoor, maar dan kregen ze toch weer onderling ruzie. Maar goed, met het vertrek van Henri naar Kenia opende zich eigenlijk een soort ideaal moment om toch zich te verenigen. En de man die dus verantwoordelijk is voor het verenigen van al die bendes, die altijd zo onderling ruzie hadden, is een Jimmy Barbecue Cherichier. Hij is een oud politieagent. In opspraak geraakt omdat hij bij wat bloedbaden betrokken was. Toen is hij uit de politie gezet, is hij bendeleider geworden. En hij leidt nu een soort federatie van bendes en heeft ze dus allemaal verenigd. Het is een man die zichzelf presenteert als een soort revolutionair. Hè, in de traditie van Che Guevara en Martin Luther King en weet ik veel wie allemaal. Ja, die Jimmy Barbecue heeft dus eind februari besloten, we gaan ervoor. Nou, dat begon met een aanval op politie, op de politieacademiebureaus, het internationale vliegveld. De haven is geplunderd en heel belangrijk, er is een gevangenis of twee gevangenissen bestormd, waarbij echt duizenden gedetineerden zijn bevrijd. En dat waren ook deels weer bendeleiders, dus dat waren weer nieuwe gewapende troepen voor die bendes. Dus daardoor hebben ze eigenlijk de overhand gekregen.
En wie leidde daar allemaal onder? De bevolking en de armen vooral, sowieso. Want ze kunnen geen kant op.
Ja, de burgers zijn natuurlijk het slachtoffer van die gevechten. Die dolen op straat van de ene wijk waar het dan net weer even wat rustiger is naar de andere. En
ja, want voor burgers lijkt me dit inderdaad de hel op aarde. Maar voor die bendes, hebben zij nou met het vertrek van Henri gekregen wat ze wilden?
Nou ja, ze hebben zich in ieder geval in de kijker gespeeld. Maar eigenlijk toen Henri dus zijn aftreden bekend moest maken. En toen hebben de Caribische gemeenschap, dus een soort landenblok, en de VS gezegd, voor jou in de plek moet er dan tijdelijk een presidentiële raad komen. En die moet het land dan een beetje gaan stabiliseren en op den duur ook verkiezingen organiseren. Nou ja, dat is al een hele grote uitdaging. Maar dan hebben we ook nog te maken met het feit dat die bendes nu zeggen, ja, wij worden hier buitengesloten. Voor ons is helemaal geen rol in die presidentiële raad. Want de mensen die in die raad mogen deelnemen, mogen geen sancties tegen zich hebben, mogen geen criminele verdenkingen tegen zich hebben. Ja, die bendes hebben natuurlijk allemaal hele vuile handen. En ook heel veel andere politici in Haiti, die hebben wel eens problemen gehad met justitie. Dus ja, het is denk ik een beetje naïef om te denken dat je een raad vol Moeder Teresa's kan hebben die daar dan het land uit slop gaat
trekken. Ja, in een land met zo'n geschiedenis.
Ja.
En wat zijn dan politici die wel genoemd worden voor zo'n overgangsraad?
Nou, een naam die bijvoorbeeld de laatste tijd weer veel opkomt is Guy Philippe. Dat is een oud-senator, maar het is eigenlijk ook een paramilitaire leider geweest. Die heeft eerder veel invloed gehad. Hij is recentelijk pas vrijgekomen uit de gevangenis in Amerika, waar hij vast zat voor witwassen en drugshandel. Hij is wel iemand waarvan wordt gezegd dat hij populair is, dat hij dus ook invloed heeft. Maar ja, hij heeft een strafblad en kan daardoor niet in die raad. Kijk, het idee was aanvankelijk toen het werd aangekondigd dat die raad al binnen een etmaal gevormd zou worden. Ja, toen werd het 48 uur en inmiddels zijn we bijna een week verder. Er zijn al wel namen ingediend, maar het wordt wel steeds onzekerder of deze raad er echt gaat komen. En als die al komt, of die enige gezag zal hebben en of die ook echt haar werk zal kunnen doen. Want als de belangrijke bendes en ook grote partijen zeggen van we accepteren dit niet, Wat is hier dan waard?
Dat is dus echt een nare en dan ook een ingewikkelde toestand. Niet in de laatste plaats voor de burgers daar. De internationale gemeenschap bemoeit zich terzijde links een beetje mee. Maar kunnen zij niet meer doen?
Ja, dat ligt heel gevoelig, omdat eigenlijk alle vorige bemoeienis van het buitenland met Haiti het land alleen maar verder in de put heeft geholpen. En bijvoorbeeld de laatste keer dat er een VN-missie was, die was daar 13 jaar lang. Ja, die ging met pek en veren het land uit uiteindelijk. Die blauwhelmen, die vergrepen zich aan de lokale bevolking. Die brachten de cholera-bacterie mee, waardoor 10.000 doden vielen.
Haitianen willen gewoon zelf doen. Vooral de jongens zeggen van, ja, we willen geen andere mensen in ons land laten komen om help te bieden.
Daarnaast is het ook gewoon heel gevaarlijk. Kijk, bijvoorbeeld Kenia heeft nu ook gezegd, ja, we gaan die politieagenten van ons voorlopig niet sturen natuurlijk. Eerst moet er maar eens een geaccepteerd centraal gezag komen. Dus ja, het is niet een land waar je zomaar instapt met je missie.
En Marijn, wat betekent dat nou voor de toekomst van Haiti? Ik bedoel, wat zijn de scenario's, hè, als we naar dat land kijken, hoe het er nu aan toe is? Wat zou er kunnen gebeuren?
Het is heel lastig. Kijk, het kan zijn dat die bendes toch een voet tussen de deur krijgen. Hè, dat die ook toch ook een rol krijgen. Of dat die Guy Philippe, die oud-senator, die zichzelf ook als potentiële president ziet, toch ook een rol krijgt. Kijk, het is voor de Amerikanen die toch een beetje nu de leiding lijken te hebben, hè, in het aansturen van deze crisis. Voor hun is denk ik een moment dat bijvoorbeeld echt vluchtelingenstromen op gang komen. President Biden zit in een verkiezingsjaar. Hij krijgt al veel kritiek omdat het aan de zuidgrens met Mexico druk is. Als dan ook nog eens bootjes over de zee naar Florida komen, ja, dan zou hij nog verder onder druk komen te staan. Daarnaast, hij heeft veel zwarte kiezers, Biden. Voor veel zwarte Amerikanen heeft Haiti een symbolische betekenis, hè, als eerste vrije zwarte staat. Dus hij kan het land ook niet helemaal in de put laten zitten. Dus dat zijn allemaal momenten dat het voor Biden toch heel spannend kan worden wat hij aan moet met Haiti. En tot nu toe wordt er gewoon via die Caribische gemeenschap dan maar druk uitgeoefend op de politieke klasse in Haiti om het op te lossen. Maar dat kan ook, als de crisis zich de komende maanden blijft verdiepen, kan ook gebeuren dat toch Washington voor de keuze wordt gesteld om weer echt te interveniëren. Maar ze echt met hele lange tanden zullen ze dat doen.
Ja, dus ook daar grote terughoudendheid, ja, om in te grijpen. Hey, en tenslotte, de vraag die jij aan het begin stelde. Een land met zo'n geschiedenis, met zoveel decennia, zoveel eeuwen van geweld eigenlijk al achter de rug. Is er nog hoop voor Haiti?
Ja, kijk, de mensen zelf zijn in weerwil van de wanhopige situatie van hun land hele sterke mensen en die heel graag hun eigen land zouden willen opbouwen, maar daar moeten ze dan wel een eerlijke kans toe krijgen. En met dit bendegeweld, dat zo, in ieder geval in de hoofdstad, zo alles verlamd en alles heeft gekaapt, is het gewoon heel erg de vraag of je ooit een politiemissie daar op kan zetten die inderdaad orde op zaken stelt, zodat mensen zich kunnen gaan verenigen om hun land weer op te bouwen. Maar het is denk ik wel het enige wat uiteindelijk voor Haiti kan, dat de Haitianen een kans krijgen om hun eigen land beter te maken.
Er moet hoop zijn, want de mensen die daar wonen, en ze willen zo graag leven. Ze willen gewoon, ondanks omstandigheden, willen ze door. En als 1804 heeft plaatsgevonden, wij geloven dat Haiti, onze mooie Haiti, terugkom. Hoe weten wij niet? Durf ook niet te zeggen. We hebben niet alles in handen. God zal het voorzien.
Dankjewel, Marijn.
Graag gedaan.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Rosa van Toledo en Jan-Paul de Bond. Coördinatie Henk Ruigrok van de Werven. Dit was Vandaag. Morgen weer.